Als gezin hadden wij vroeger een hele mooie traditie. Zo op oudjaarsavond, het was hartstikke gezellig, maar na 11 uur werd het altijd even serieus. En dan kwamen we met z'n allen bij elkaar en dan bespraken we wat er in het hele afgelopen jaar gebeurd was. En dan dachten we ook na over wat we in het nieuwe jaar gingen doen. En aan het einde dan gingen we ook samen bidden. En dat is een traditie die ik zelf een gezin heb, probeer voor te zetten. Maar afgelopen oud en nieuw waren we in Enschede, daar hebben we nog een grote vriendengroep, waren we samen bij elkaar, hartstikke gezellig, maar ook zo na 11 uur even samen nadenken. Wat was er nou zo mooi aan 2018? Wat was er gebeurd in 2018? En wat zijn de dromen voor 2019? Wat zijn de goede voornemens ook voor 2019? En ik vind dat heel bijzonder om te kijken wat er in zo'n heel jaar wel niet kan gebeuren. En het geeft me ook hoop voor wat er in het nieuwe jaar gaat gebeuren. En dat is een traditie die denk ik heel veel mensen hebben. Dat je op oudjaarsavond even bewust bij stilstaat en nadenkt over goede voornemens. Misschien ook heel veel mensen in de zaal hebben nagedacht over goede voornemens. En dat is iets wat je ook overal voorbij ziet komen. Maar uit onderzoek blijkt, het is een universiteit die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, blijkt dat, en dat gaat over de Amerikaanse bevolking, maar dat 80% van alle mensen binnen 2 weken al hun goede voornemens alweer de deur hebben uitgegooid. En Wilfred zei het al, hè, nu, als je nu dadelijk naar de fitnesszaal gaat, dan zit die helemaal vol en over 2 weken is het alweer stukken rustiger. En uiteindelijk maar 8% verandert een heel klein beetje. En je kent ze wel, de standaard goede voornemens. Ik wil minder eten, gezonder leven, stoppen met roken. En uiteindelijk blijft daar dan na 2 weken niet zoveel meer van over. En voordat we dan een beetje grappen gaan doen over goede voornemens, is het best wel iets om heel serieus te nemen. Goede voornemens hebben wel iets moois, hebben zelfs wel iets goddelijks. En God is een God van veranderen, God is een God van groei, van nieuwe kansen. Dus ik wil vanochtend juist heel erg stil gaan staan bij het hebben van goede voornemens. En hoe we dat dan op een goede manier kunnen gaan aanpakken. Het doel van vanochtend is dat iedereen in de zaal serieus gaat nadenken over een goed voornemen op het gebied van je karakter. Dus het doel is dat iedereen in de zaal nagedenken over een goed voornemen op het gebied van je karakter. En dat wil ik gaan doen aan de hand van een brief die is geschreven aan de Galaten. Een brief in de Bijbel. Die brief is geschreven door Paulus. Paulus was een van de grondleggers van heel veel kerken. Was een van de eerste christelijke leiders. En dat noemen we dan een apostel. En Paulus schreef die brief in het jaar 54. 54 na Christus. En de eerste 4 boeken in de Bijbel die gaan over het leven van Jezus. En het 5e boek gaat over het leven, de dingen, de handelingen van die eerste leiders, die apostelen. En in het 16e en 18e hoofdstuk lezen we dan dat Paulus een zendingsreis maakt. Hij reist, en zie je op dit kaartje, hij reist door Turkije, Griekenland en hij komt dan onder andere in de provincie Galatië. En daar zijn er mensen die gaan geloven en begint hij verschillende plekken kerken. En hij onderhoudt contact met die kerken, onder andere door een brief. En die brief is bewaard gebleven, dus daar kunnen we nog steeds uit lezen en van leren. De brief aan de Galaten. En hij trekt dan dus verder door die streken. En in die verschillende kerken had je 2 grote groepen. En hij had een hele grote groep met een Joodse achtergrond. En die had een hele grote groep met mensen van de plaatselijke geloven, die als achtergrond. En er kwamen wat discussies in die kerken. En daar schrijft Paulus dan over. De Joden waren gewend om allerlei regels te volgen en vanuit daar dan Gods goedkeuring te verdienen. En ze zeiden, en die andere groep, jullie moeten dat nou ook gaan doen. En het grootste twistpunt was het besnijden van de pasgeboren jongetjes. Jullie moeten dat nou ook gaan doen. Dus er was een discussie hoe, je moet deze regels verdienen en dan verdien je Gods goedkeuring. En Paulus is daar en begint die brief met, hallo, hoe gaat het? Maar uiteindelijk is hij daar heel erg fel op. En hij eindigt zijn hele betoog met deze zin in hoofdstuk 2. We worden als gerechtvaardigd aangenomen door geloof alleen. We zijn goed bevonden alleen door geloof. Dus niet door allerlei regels daaraan te gaan voldoen. En dat God dan op een gegeven moment zegt, ja, je voldoet, kom er maar bij. We zijn geliefd. We zijn vrij. En later lees je dat nog een keertje. Dan staat er in het derde hoofdstuk, u bent met Christus bekleed. Dat als God naar ons kijkt, ziet hij Jezus. Als God naar ons kijkt, ziet hij iets wat hij lief heeft. En dat is voor heel veel mensen misschien een beetje een open deur. Maar als je serieus bezig wil gaan met veranderen, als je serieus bezig wil gaan met een goed voornemen, dan is dat iets wat je echt moet voelen, wat je moet ervaren. Dat je geliefd bent, dat je vrij bent. Dat zorgt namelijk voor een heel goed zelfbeeld. Het is niet dat wij goed zijn, omdat we allerlei goede dingen doen. Het is ook niet dat we minderwaardig zijn als we dingen doen die niet goed zijn. We zijn geliefd. We zijn vrij. En als je weet dat je geliefd bent, als je weet dat je vrij bent, dan is het ook veel makkelijker om te praten over de dingen waar je mee worstelt. Waar je aan moet werken. Want dat zit dus niet aan jouw zelfbeeld. Het is niet dat je gaat veranderen, zodat dat mensen je meer lief gaan hebben. Maar omdat je geliefd bent, wil je graag veranderen. Omdat je geliefd bent, wil je meer gaan groeien. Dus dat is het allereerste punt. Als je serieus na gaat denken over goede voornemens, doe dat dan vanuit het geliefd zijn. Dus niet veranderen om zo meer geliefd te worden. En dan dat hele betoog gaat dan in die brief, je bent geliefd. En dan in het hoofdstuk 4 lezen we het volgende. En dat is een beetje een serieuze tekst. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. We hebben het net over gehad. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Ik zeg je dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. En het einde staat dan de vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En misbruik die vrijheid niet. Misschien als je het leest, dan krijg je daar een beetje jeuk van. Dan denk je, we zijn net het jaar begonnen. Hè? Moet je nou zulke teksten gaan lezen, helemaal aan het begin van het jaar? Maar vrijheid, geliefd zijn, is een enorm geschenk, maar is tegelijkertijd ook een enorm gevecht. Een geschenk, maar een gevecht. Wat doen we nou met dat geliefd zijn? Wat doen we nou met dat vrij zijn? En daarbij moest ik denken aan deze film. Het is de film Braveheart, een hele bekende film. Er zijn allerlei Schotse mannen, vrije mannen, staan tegenover een veel te groot Engels leger. En dan willen ze willen eigenlijk helemaal niet vechten. En dan gebeurt er het volgende.
I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. Free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
Fight against that? No! We will run!
And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom?
Die mannen zijn dus vrij om te gaan. Vrij om te gaan. En ze krijgen de keuze, wat doe je nou met je vrijheid? Wat doe je met je vrijheid? En die keuze hebben wij ook nu in 2019. Wat doen we met die vrijheid? En we kunnen het leven een beetje doorlopen. Soms het gewoon op ons af laten komen. Maar we kunnen ook ergens voor gaan. En ook nu weer in 2019, die vrijheid, die opties die we hebben gekregen, die vrijheid die we hebben gekregen, geeft ons enorm veel kracht, enorm veel opties. En hier in de Stadskerk hebben we een enorme grote droom. We dromen ervan dat we onze vrienden, onze buren mee kunnen nemen naar een kerk waar we heel bewust nadenken over de drempels, dat we die laag houden, zodat mensen horen hoe gaaf het is om in God te geloven. Dat mensen horen wie God werkelijk is. Maar tegelijkertijd dromen we er ook van dat de mensen die we al hier hebben, dat die groeien in de vrijheid van Christus. Dat die groeien, dat de karakters ontwikkelen en dat we meer en meer gaan lijken op God. En vandaar dat we deze preek daarmee het jaar beginnen. Even weer terug naar de tekst. Daar lazen we: broeders en zusters, u bent dus geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. En dan in vers 16, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. En wat ik al zei, dat zijn misschien wat ongemakkelijke teksten. Maar als je wil groeien, als je echt die goede voornemens wil laten slagen, dan moet je ervan bewust zijn dat je ook groei nodig hebt. Dat er iets in je is waar je af en toe mee moet worstelen. Dat er iets in je is wat andere dingen verlangt misschien, hè, die niet bijdragen. Dus vandaar is het heel belangrijk dat we ook in de kerk zulke teksten blijven lezen. En dat toegeven, dat we groei nodig hebben, daar zijn we allemaal niet zo goed in. Laat ik voor mezelf spreken, ik ben daar niet zo goed in. Ik worstel soms een beetje met ongeduld. Als dingen dan niet helemaal soepel lopen, dan kan ik daar behoorlijk gefrustreerd van raken. En vroeger, in mijn studententijd, was dat ook wel eens grappig. Hè? Ik had bijvoorbeeld een mobiele telefoon, zo'n Nokia, weet je, zo'n hele goeie. Maar die van mij liep wel eens vast en die heb ik gewoon uit frustratie keihard op de grond gegooid. Kapot, telefoon kapot. Zelfs die Nokia kreeg ik kapot. En we hadden ook een televisie, een beeldbuis, misschien kan je het nog herinneren, hè? Zo'n grote televisie. En die stoorde wat. En zo moest je dan aan de zijkant heel zachtjes tegen aantikken en dan deed hij het weer. Ja, dat was irritant, hè? Dus dan hadden we een hele lange stok gemaakt. Dan kon je gewoon op de bank blijven zitten en dan kon je aan de zijkant tegenaan tikken. Dus ja, de televisie stoorde, dan een tik, hè, nog een keer tik. En dan, oh, maar op een gegeven moment werd ik er zo moe van. Dan heb ik vol op die tv geslagen. Nou, toen deed ik het niet meer. En dat zijn in die tijd wel grappige verhalen. Maar eigenlijk is dat ongeduld iets wat helemaal niet zo mooi is. Waar best wel wat groei in zit, waar ik aan moet werken. Maar we zijn gewoon wat positiever over onszelf. Dus als je een goed voornemen serieus wil nemen, doe dat dan met iemand anders samen. Betrek daar iemand in. En dus veranderen door iemand te betrekken. En dat is ook het geweldige aan een kerk. Daarin zijn allemaal mensen bij elkaar. Betrek iemand. En dat kan natuurlijk je partner zijn, maar het liefst ook gewoon een goede vriend of vriendin. Dat je zegt, wat denk jij dat nou mijn goede voornemen moet zijn? Vraag elkaar daar eens naar. En dan niet iemand die het leuk vindt om te zeuren, maar iemand die echt met jou verder wil. Dus dat is puntje nummer 2. We zijn namelijk gewoon, we praten dat soort dingen ook een beetje goed. Ik zei nooit, ik ben ongeduldig, maar ik ben gewoon heel erg snel en heel doelgericht. Ik ben gewoon zo eenmaal. En de mensen om me heen, ja, die zijn er wel een beetje aan gewend. De goedmakertjes, je kent ze misschien van anderen of misschien ook van jezelf wel. Dus dat is het tweede punt. Nou, ik zei al dat ik een beetje worstelde met ongeduld. En nou heb ik 3 jonge kinderen. En ik ben getrouwd met een vrouw. Dus dat is niet altijd een hele gehandige combinatie. En als je het goed vindt, wil ik 1 wat langer voorbeeld noemen uit mijn leven als het gaat om ongeduld. We hebben thuis een deur en die klemt wat. En ook als je de deur van de ene kant op slot doet, dan krijg je hem van de andere kant krijg je hem niet zo goed open. En we waren 's ochtends, we waren al aan de late kant. En ik zal niet zeggen aan wie dat lag, maar ik had de kinderen al in de auto gezet. En ik had even een miscommunicatie met mijn vrouw. Dus ik was nog even naar boven gegaan om iets te halen. Maar mevrouw Jessica dacht dat ik al in de auto zat, dus die had de deur op slot gedaan. Dus ik zat binnen opgesloten en ja, ik kreeg die deur weer niet open. Hè. Dus ik frutte met die sleutel. En op dat moment komen Wilfred en Ellen met de kinderen komen net aanlopen. Die wonen bij ons in de straat. En die zaten met z'n allen in de auto. Wilfred, dat is die man die net die dienst leidde hier. Dus die komen net aan. Dus ik sta er bij die deur. Ik ben gefrustreerd. Dat hele gezin staat toe te kijken. Mijn vrouw met de kinderen staat toe te kijken. En in mijn frustratie sla ik op die deur. En ik was vergeten dat we in het midden zo'n mooie 2 enkel glazen ruitjes hebben. Dus terwijl die beide gezinnen daartoe kijken, sla ik dwars door dat glas heen. Bloed aan mijn hand. Om je kapot te schamen. En Wilfred en Ellen die rijden snel weg. Die denken wegwezen hier. Nou, glaszetter gebeld. De volgende dag komt de glaszetter. €250 voor zo'n ruitje. Dus die man die komt wel eens langs en die is nog geen seconde geweest. Die zei, dat is een kunststof deur, dat glas zit erin gegoten, dat kan ik niet maken. Je moet het hele paneel vervangen. Dus ik een beetje googelen, paneeltje, €1000. Maar ja, dat is een vrij oude deur, dus die paneel die kon ik nergens bestellen. Dus ik had eigenlijk een hele nieuwe deur nodig, €1500. Maar omdat je dan toch, die deur klemde al, als je dan toch bezig bent, vervang dan het hele kozijn, zet er een fatsoenlijke deur in, ben je er vanaf. €2000. En iedereen komt bij ons binnen en die ziet die deur. En het fijne is dan dat mijn kinderen en mijn vrouw vervolgens in alle geuren en kleuren gaan vertellen dat papa even een dipje had. Dus werk aan ongeduld is mijn goede voornemen. Maar waarom? Waarom is dat nou mijn goede voornemen? Is dat omdat ik wil voorkomen dat mensen die bij ons komen minder van mij denken? Is dat om te voorkomen dat ik nog een keer reputatieschade ga oplopen? Is dat om te voorkomen dat ik nog een keer 2000 euro ergens aan uit moet geven? Als je echt wil veranderen, dan doe je dat door de kern aan te pakken. En je niet te focussen op de gevolgen. Niet te focussen op wat de gevolgen zijn voor jou. Dus als je echt wil veranderen, moet je de kern aanpakken. En dat is ook weer in dat gesprek met diegene waar je praat over goede voornemens. Wat is nou de kern van waarom ik hiermee worstel? Wat is nou de kern? Nog even opletten, kom weer. Hij komt er. En als je dan een foutje maakt, hè, ook niet blijven hangen in spijt. Goed, €2000 aan een foutje. Mijn vrouw was even teleurgesteld. En mijn deur kapot. Maar niemand heeft er iets aan als ik heel lang blijf hangen in dat schaamte- en schuldgevoel. Nou gaan oplossen en ervoor gaan. Niet blijven hangen in schuldgevoel. En ook accepteren. Dat het soms, dat aanpakken van dat goede voornemen, dat geleidelijk gaat. In de tekst spreken ze over de vrucht. De vrucht van de geest. Het zou natuurlijk gaaf zijn, en we zijn een kerk waarin we geloven in wonderen. We geloven dat als je ergens voor bidt, dat God iets bijzonders kan doen. Maar heel vaak met een goede voornemen gaat het om, in de tekst gaat het over de vrucht. Gaat het geleidelijk. Het zou natuurlijk fijn zijn als ik zou zeggen, ga bidden, God, wilt u me helpen met mijn ongeduld? En dat ik dan de volgende ochtend wakker word en tadaa, geen ongeduld meer. Maar heel vaak wordt er in de Bijbel gesproken over vrucht, over groei. Dan heb ik in mijn tuin heb ik 3 bomen staan. Een appelboom, een perenboom en een pruimenboom. En als ik daarna zo kijk, of ik kijk er een tijdje naar, ja, ik zie niet echt groei. Maar als ik ze vergelijk met 5 jaar geleden, dan zijn die bomen enorm gegroeid. Enorm veranderd. En die perenboom, die heeft alleen nog nooit vrucht gedragen. Ik onderhoud ze goed, geef ze water, ik verzorg ze. Maar een perenboom heeft gewoon heel veel jaren nodig. Die moet eerst wortels schieten voordat hij vrucht gaat dragen. En zo is het soms ook met goede voornemens. Dat gaat geleidelijk. En daarom ook weer is het zo belangrijk om het samen met iemand anders te doen. Dat als je ermee worstelt, als het tegen zit, als je weer een foutje hebt gemaakt, hè, dat je dan even met iemand anders kan betrekken, die andere kan betrekken en praat over dat voorbeeld, bijvoorbeeld over ongeduld. Dus het is groei, het gaat geleidelijk. Pak de kern aan. En als je dan toch zo'n gesprek hebt, hè, dat gaan jullie dadelijk allemaal doen, een gesprek hebt, praat dan over vers 22. De vrucht van de geest, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een prachtig rijtje. Maar als je dit leest, valt er 1 ding heel erg op. Er staat de vrucht, enkelvoud. Terwijl je zou verwachten dat daar de vruchten van de geest zou staan. En dat is niet zomaar een foutje, dat is expres zo opgeschreven. Het hangt namelijk heel erg met elkaar samen. Het een vult het ander aan en daarvan wil ik 3 voorbeelden noemen. Het eerste is zachtmoedigheid. Je kan heel zachtmoedig zijn, vriendelijk, altijd aardig, niet boos te krijgen. Maar zachtmoedigheid moet altijd samengaan met liefde. Soms is het juist liefdevol om de boel wel eens een keer op scherp te zetten. Is het juist liefdevol om in een relatie een keertje wel te zeggen van, hè, hiermee maak je me boos. Of dit is niet goed. Dus dat hoort samen. Het tweede voorbeeld is vrede. Vrede is een gebrek aan zorgen. Maar vrede gaat altijd samen met zachtmoedigheid. Of met zachtmoedigheid. Waardoor komt het nou dat je zonder zorgen bent? Is dat omdat je op God vertrouwt of gewoon omdat je het goed voor elkaar hebt? Dat je kan vertrouwen op wat je gegeven is. Of wat je bij elkaar hebt gekregen. Maar het gaat altijd in combinatie met zachtmoedigheid. Dat je bewust bent dat een iemand anders misschien iets minder geluk heeft gekregen. Met zijn intelligentie, met de plek waarop hij geboren is, met zijn gezondheid. Zachtmoedigheid en vrede gaat altijd samen. En het derde is zelfbeheersing. Dit moet samengaan met vreugde. Toen wij 5 jaar geleden in ons huis gingen wonen, was ik zo dankbaar voor ons huis. Ik had een vast contract gekregen en we konden een huis kopen. En ik vond het geweldig. En heel veel dingen werkten niet en sommige dingen waren lelijk, maar het maakte me niks uit. Elke ochtend was ik zo blij met ons huis. Maar in die jaren verloor ik die dankbaarheid een beetje. En dacht ik, ja, ik heb ook gewoon recht op een goede voordeur. Ik heb ook gewoon recht op dingen die gewoon werken. En ik verloor de dankbaarheid. Nou, we kennen de gevolgen. Dus die dingen kan je niet uit elkaar trekken. Dus als je die zin, deze hele mooie zin, nou eens nader gaat bekijken, bekijk dan waar de balans ligt, waar je groei zit. Helemaal aan het begin refereerde ik al aan dat onderzoek. Een heel groot onderzoek over goede voornemens. En nog een stukje uitgeknipt waarom goede voornemens zo vaak mislukken. Veel mensen denken dat als je iets graag wilt, het dan ook zal gebeuren. Willen is kunnen, zeggen we dan. Of, als ik nou nog harder mijn best doe, dan lukt het me vast. Maar de wereld is niet zo maakbaar als hij lijkt. Ik vind dit een geweldig citaat. Want als we na gaan denken over goede voornemens, dan is er nog 1 ding essentieel. En hier gaat het ook het verschil tussen het geloven en het niet geloven. Hierin zit een essentieel verschil. Er staat namelijk in die tekst niet de vrucht van Matthijs de Man of de vrucht van u en ik. Het gaat om de vrucht van de geest. Het hoeft niet allemaal uit onszelf te komen. We hoeven niet heel hard daarvoor, hard voor onszelf te zijn, onszelf sancties op te leggen als het niet lukt. Maar het mag komen vanuit de geest. We mogen bidden. Heilige Geest, wilt u mij, u bent de helper. Wilt u mij helpen om dit goede doel te bereiken door mij heen. Met Jezus als voorbeeld. Jezus die lief bleef. Die lief had. Die mensen lief had die hem doodmaakten. Jezus die vergaf aan hem die hem kruisigde. Jezus die zachtmoedig bleef tegenover mensen die hem elke keer weer niet begrepen. Jezus die vol geloof bleef, vol met hoop, ook al had hij doodsangsten. Dus het hoeft niet allemaal vanuit onszelf te komen. We mogen vragen, Heilige Geest, wilt u het door mij heen doen met Jezus als voorbeeld. En dan vanuit die kracht. Dus, helemaal terug naar het doel van vanochtend. Praat met iemand over deze zin. Praat met iemand over deze zin en vraag, wat denk jij wat mijn goede voornemen van 2019 moet zijn? Waar kan ik verder in groeien? En betrek diegene. Ga op zoek naar de bron. Waar zit het nou in? Waar zit mijn balans? En niet omdat we dan meer geliefd gaan worden, maar vanuit het geliefde. We zijn geliefd en daarom wil ik graag veranderen. Daarom wil ik graag meer op God lijken. Wat gaat u doen met uw vrijheid? Wat gaat u doen met het geliefd zijn in 2019?